vanmiddag het woord van de Heer onze God verkondigen, zoals we dat als kerk hebben samengevat in zondag 16 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 16. Waarom moest Christus zich tot in de dood vernederen? Omdat vanwege Gods gerechtigheid en waarheid niet anders voor onze zonde betaald kon worden dan door de dood van Gods Zoon. Waarom is Christus begraven? Om daardoor aan te tonen dat hij echt gestorven was. Nu Christus voor ons gestorven is, waarom moeten wij dan nog sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterven van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Wat is voor ons nog meer de waarde van het offer en de dood van Christus aan het kruis? Door zijn kracht wordt onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven, opdat de slechte begeerten van het vlees in ons niet meer regeren, maar opdat wij onszelf aan Christus offeren als een offer van dankbaarheid. En waarom volgt er neergedaald in de hel? Daardoor mag ik er in mijn felste aanvechtingen zeker van zijn en een rijke troost uitputten, dat mijn Heer Jezus Christus mij van de angst en pijn van de hel verlost heeft. Hij heeft deze verlossing bewerkt door zijn onuitsprekelijke angsten, smarten, verschrikking en helse kwelling, waarin hij gedurende heel zijn lijden, maar vooral aan het kruis, verzonken was. Als ons amen en antwoord op de preek zingen wij straks van Psalm 73, het negende vers. Psalm 73, vers 9 is ons antwoord en ons amen op de preek. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, als wij samen het heilig avondmaal houden en gebruiken, vieren wij op een dag als vandaag de dood van onze verlosser. En dat doen we niet één keer, maar door het jaar heen tot vier keer toe of vaker, terwijl ons leven een aaneenschakeling laat zien van avondmaalstafel tot avondmaalstafel. En we er ons best voor doen juist daar ook bij te mogen zijn. Het is ook een van de momenten waarop we, als we ziek zijn of als we ouder worden, de gemeenschap met elkaar het meest missen. En als er een avondmaal zondag is en we de dood van onze verlosser vieren en gedenken, dan verlangen we ernaar om mee op te gaan en om die tafel te mogen zitten met al die gebroken en verslagen broeders en zusters, die er in hun felste aanvechtingen rijke troost uit mogen putten, dat hun Heer Jezus Christus hen van de angst en de pijn van de hel verlost heeft en dat hun lijden en sterven geen betaling voor de zonde meer is, omdat aan Gods gerechtigheid en Gods recht en aan Gods waarheid is voldaan. Het is machtig hoe juist rondom de sacramenten de waarheid en het evangelie van zondag 16 naar voren komt. Ook rondom de doopvond dus. Maar Paulus, en we hebben dat samen gelezen in Romeinen 6, zegt dat wij door de doop in Christus dood begraven zijn. En mee ondergedompeld in het diepe water van de doop, waar ik mag zeggen dat ik van God vergeving van zonden heb uitgenade om het bloed van Christus dat hij in zijn offer aan het kruis voor ons vergoten heeft. Ondergedompeld ben ik in de dood van Jezus Christus. Ik ben meegekruisigd naar het woord ook van Romeinen 6 en ik ben mee begraven en dat vieren we dus. Is dat niet merkwaardig? Is het niet vreemd om te vieren dat onze zaligmaker is gestorven en begraven? En is het niet wat merkwaardig om blij te zijn dat ik meegekruisigd ben met hem en meegestorven en begraven? Is het eigenlijk niet een heel uitzonderlijk evangelie dat haak staat op alles wat een mens verlangt te vieren? Want wie viert er nu graag de dood? En wie dekt er nu met zoveel vreugde de tafel als zijn verlosser is gestorven? Wie vindt er nu juist rijke troost in dat hij is ondergedompeld in de dood van Gods Zoon? Terwijl de wereld om ons heen er alles aan doet om het leven te genieten. En vast te houden aan elke zucht adem. Omdat de mens nu eenmaal leven wil en adem hebben wil. En u en ik, wij vieren de blijdschap van sterven en begraven worden. Halleluja, want mijn heiland is gestorven en ik ben er ook niet meer. Is het wel goed dat je door laat ringen? Begin je ook wel wat begrip te krijgen voor die ergernis van de Jood. En voor dat schouder ophalen dat de Grieken doen. Want wat is dat nou voor vreugde? Die vreugde van zondag 16, die zo rijk in de sacramenten wordt afgebeeld en verzegeld. Wij prediken een gekruisigde Christus, een woord des kruises, zegt Paulus. En voor ons die behouden worden, is dat een kracht van God. Maar ligt er dan zoveel vreugde in de dood van u en mij? En is dat nou evangelie, dat de eeuwige Zoon van God wordt weggedragen en achter een rotsblok in een graf geborgen wordt? Wat spreekt daar dan van? Wat voor boodschap gaat daar dan van uit? Als alles stil wordt. Als zelfs God niet meer spreekt. Als het eeuwig woord tot zwijgen is gebracht. In zondag 16 is het heel stil geworden. Doodstil. En juist dat maakt alle tongen los. Het thema voor de preek is: wij prediken de gekruisigde Christus. We letten op de dood van de levende en op het leven van de doden. Wij preken de gekruisigde Christus. We letten op de dood van de levende en op het leven van de doden. Ja, wij preken de gekruisigde Christus, zegt Paulus. En hij is dan ook niet besloten om iets anders te preken dan dat. Hij wil het over niets anders hebben dan over het lijden en sterven en begraven worden van Gods Zoon, zegt hij tegen de gemeente in Korinthe. En over het evangelie dat Christus is neergedaald in de hel. En dat is het centrum, dat is de kern van zijn boodschap en alles wat hij zegt is daaraan ondergeschikt. Want dat, zegt de apostel, dat is nou de wijsheid en de kracht van God zelf. Wij preken Christus en die gekruisigd, niets anders. Dus als we kerst vieren, of als we avondmaal vieren, of als we de vreugde van de doop mogen overdenken, of als we de hemelvaart van Jezus Christus mogen verkondigen, of als we stilstaan bij het evangelie van zijn opstanding, dan hebben we het dus over Jezus Christus en die gekruisigd. Altijd weer komt dat naar voren. Er is niets dat Paulus wil weten dan wat de catechisme zegt over de begrafenis, namelijk dat het graf van Jezus Christus duidelijk maakt dat hij echt gestorven is. Waarom is dat? Waarom vinden christenen zoveel vreugde in die boodschap die Paulus en anderen mogen verkondigen? Waarom is het symbool van het christendom het kruis? En waarom vinden wij troost in de wonden van onze heiland? Dat lijkt niet zo'n opgewekt geloof te zijn, dat u en ik aan de avondmaalstafel mogen beleven en rondom de doopvont mogen beleiden. En het is natuurlijk inderdaad een uiterst merkwaardige zaak. Ja, dat u en ik elke zondag weer optrekken om in de kerk te horen dat de Heer Jezus Christus echt gestorven is. Daar hebben we kilometers voor over, elke zondag weer. Want wat is er nou in de dood te zoeken? Wat preekt de begraafplaats dat de gemeente kan zingen van verlossing en kan spreken van een leven tot in eeuwigheid? De levenden zullen u loven, zegt de schrift. En in het stille graf zingt niemand meer. Daar worden Gods naam en eer niet genoemd. Waarom hier dan wel? Hier in die hof van Jozef van Arimathea en bij het evangelie van die vrouwen die zagen waar hij werd neergelegd. En de steen de toegang naar het graf zagen afsluiten. Wat voor taal spreekt daar nu uit? En wat voor boodschap gaat er nou uit van een verlaten graf? Anders dan dat woord Dat we stof zijn en dat we tot stof ook zullen weerkeren. Het antwoord op al die vragen wordt gegeven in het eerste antwoord van zondag 16. Dat er niet anders betaald kon worden dan door de dood van Gods Zoon. Het woord dat vlees geworden is. En dat in de gestalte Gods zijnde, zegt Filippenzen 2. Het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft. De gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Zijn broeders in alles gelijk is geworden, uitgezonderd de zonde om gehoorzaam te zijn tot de dood. Ja, tot de dood des kruises en begraven te worden. De dood van Gods Zoon. Staat er heel nadrukkelijk. In de aansluiting natuurlijk. En naar zondag 11 tot en met 14. De aansluiting ook naar zondag 8. We hebben het daar eerder over gehad. We hebben het hier dus ook niet over het sterven van de een of de ander. Of van welk willekeurig mens dan ook. Nee, wij spreken over de dood van de Zoon van God. En als we daarom iets willen weten van de vreugde rond zijn lijden en sterven en begrafenis, dan zullen we het antwoord moeten zoeken in wat God van zichzelf heeft gezegd en tot zichzelf gezegd heeft toen hij zei, laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis. Omdat zij heersen over de vissen van de zee en over het gevoogde des hemels en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. Hè? Daar begint het evangelie. Daar begint, om zo te zeggen, ook uw en mijn leven. Daar begint de geschiedenis van de mensen. Bij het en God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hen, man en vrouw schiep hij hen. En bij het woord toen formeerde de Heere de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus. Alzo werd de mens tot een levend wezen. God zegende de kinderen die hij geboetseerd had. En ze werden hem tot een gezin. Een volk dat van hem mocht zijn, dat bij hem aan tafel mocht zitten. Om van al zijn gaven te genieten en in het licht van zijn liefde en tegenwoordigheid feest te vieren. Ik heb daar vanmorgen ook even over gehad. Toen we elkaar mochten wijzen vanuit Romeinen 5 over op die heerlijkheid van God. Hè? Die heerlijkheid die zich manifesteerde en openbaarde natuurlijk al in de paradijstijd. Toen God met de mens wandelde in de avondkoelte. Mag ik u vragen of dat voor u ook de vreugde van het evangelie is? En de vreugde van uw leven, elke dag weer, dat er gemeenschap is met God. Dat u mag wandelen met uw schepper. Toen er een damp uit de aarde opsteeg, die de hele aarde bevochtigde en de schepping in al zijn eerste begin, een prille aanvang, de grootheid en de majesteit van zijn schepper, woordeloos lag uit te stralen. Toen vormde de Heer de mens en hij maakte hem tot een levend wezen. Dat is een onbegrijpelijk wonder. Dat God zich een leefgemeenschap maakte, zich een volk creëerde, met uit stof geboetseerde schepselen die de adem van God zelf mochten ontvangen. En zich mochten verheugen in al die onuitsprekelijke gaven van liefde en dienstbaarheid die het leven tot één blij en groot feest maakte. Want God was er. Het was voor die mens, voor Adam en Eva daar in het paradijs, als later voor die 70 oudsten op de berg Sinaï. En zij aanschouwden de God van Israël. En zij aten en dronken. Ik heb in de opzet de zondeval even achterwege gelaten. Het gaat zo gauw over wat wij doen. Hè? We staan zomaar weer in het middelpunt van de belangstelling. Zelfs als het over onze misdaden en zonden gaat. Maar gemeente, dit is wat God gedaan heeft. Zoals hij het heeft uitgedacht en geschapen. Dat is ook waar heel de schrift door over gesproken wordt. Van een God die dat eerste begin en zijn voornemen niet prijsgeeft, niet opgeeft en het werk van zijn handen niet laat varen, maar onder zijn volk wil blijven wonen. Het volk dat hij vanaf het allereerste begin gevormd heeft om zijn lof te verkondigen en de lof van de schepping te vertolken, hè, als een weerklank, het antwoord op Gods grote daden. Daar hebben we het over als we moeten spreken van de dood van Gods Zoon. En als we samen bij het graf van Jezus Christus moeten gaan staan om zijn dood en zijn begrafenis te vieren. Daar hebben we het over. Over de scheppingskracht van God en het scheppingsdoel van God. En het scheppingswoord van God. Dat uit hem en door hem en tot hem alle dingen zijn. Daar hebben we het over, gemeente. En vanwege die waarheid en dat recht van God duwden discipelen die avond die steen voor de ingang van het graf. En vanwege dat recht en vanwege die waarheid die we met elkaar ook hebben mogen vieren rondom de tafel van morgen, in dat Immanuel, God wil wonen bij de mensen in de adventstijd. Zoals we dat hebben gezien in die heerlijkheid die de tabernakel vulde en de majesteit van God die als een wolk ook de tempel bedekte, zodat de priesters hier, de trompetisten en ga zo maar door, daar niet mocht konden blijven staan in dat onzagwekkende van die verschijning van God. En die verandering van gedaante. Daar hebben we het over. Want, en hou dat even vast, hè? In dat wandelen met de avond, in de avondkoelte, dat wonen te midden van zijn volk en zij aanschouwden de God van Israël en zij aten en dronken. En God woonde te midden van zijn volk in die tabernakel, in de tempel. Toen kwam hij in het vlees en dan mogen we hopen op de heerlijkheid hierna als we zelf in een ondeelbaar ogenblik veranderd worden en naar het beeld van Christus gelijk zullen zijn. Dat is wat God wil. De heerlijkheid van God moet de tempel vullen. De majesteit van onze God moet in ons midden zijn, ook in uw leven. De gemeente, u en ik, jullie, wij als volk. Wij moeten glanzen en schitteren van leven en van liefde. De gemeente, ze moet dat hemelse weerkaatsen. En het moet haar zijn, zoals de heidenen zeggen, werkelijk God is in jullie midden. En daarom moest de Zoon uit het land der levenden worden afgesneden. En uit het midden van de mensen weg. Dat is wat het graf van Jezus Christus spreekt. Het preekt Jezus Christus en die gekruisigd. Het preekt, het is volbracht uit de mond van de tweede Adam, de levende, die zichzelf het leven heeft gegeven. En die de gestalte van een dienstknecht aangenomen heeft. Geboren, niet geschapen. Omdat de eerste, de oude Adam, zich de Adam afgesneden had toen hij dacht als God te kunnen zijn. Waar de mens dacht als God te kunnen zijn. Daar moest Gods Zoon zich in het vlees openbaren. Natuurlijk, we hebben het over de noodzaak daarvan al gehad, hè? In zondag 5, zondag 6. En wat daarvoor ligt natuurlijk, in zondag 2 tot en met 4, over het vraagstuk van de ellende. Daar is al duidelijk geworden dat de middelaar een echt en rechtvaardig mens moest zijn. En tegelijkertijd ook een echt God. En wie dat nog een keer wil leren, die moet terug naar het begin. En maar de gelovigen, die met deze voorkennis, hier vanuit dat onderwijs, zeg maar, die Hof van Jozef van Arimathea inloopt en toeziet, ja, die kijkt natuurlijk wel heel oplettend toe. En als het Pilatus verwondert, als die hoort dat deze Jezus al gestorven is, dan kijkt de gelovige nog scherper. Waarom? Nou, van dat antwoord hangt dat leven af. Zijn leven hangt af. Van het bericht dat Gods Zoon gestorven is en dus begraven worden mag. En als hij dan bij het kruis komt, die gelovige, en de hoofdman de punt van zijn lans in zijn zij drukt en er water en bloed uitstroomt. als het lichaam van het kruis wordt afgenomen en gebalsemd, als het graf wordt afgesloten en er nog maar één ding valt te zeggen, en dat is dat de Zoon van God, het woord dat vlees geworden is, werkelijk gestorven is, ja, dan breekt na zondag 15 en zondag 16 inderdaad de lofzang uit. Geen twijfel mogelijk, want het is daardoor getuigen bevestigd. Maar nu is dan ook aan Gods recht en Gods waarheid voldaan. Toen hij zei, ten dagen dat u daarvan eet, tegen Adam en Eva, zult u voorzeker sterven. Het is gebeurd. En het is volbracht. Ja, zelfs mijn vlees zal veilig wonen nu, want tot in de dood is Jezus in mijn plaats gaan staan. En wat betekent dat? Wat wil dat zeggen? En wat wil dat anders zeggen dan dat God weer bij ons wonen wil? Dat de heerlijkheid van God gezien mag worden. Dat zijn naam weer op ons leven ligt. Dat de gemeenschap met hem hersteld is. Dat de tafel gedekt kan worden en de voorsmaak geproefd mag worden van die volkomen vreugde die er zijn zal. Als ik daar zal staan in de vooroven van Gods huis en als ik daar met mijn God en Vader eeuwig wonen mag. Nee, begrijpen doe ik niet alles. En alles verstaan is mij te wonderlijk. Maar het beeld van dat gesloten graf, dat geeft mij nou vrede met God. Door het geloof alleen. Maar daar lig ik. Hoe dat kan, dat weet ik niet. Maar daar lig ik. Want door zijn kracht wordt onze oude mens met hem meegekruisigd, gedood en begraven. Ziet u het staan in antwoord 43. Door zijn kracht. Door de kracht van de gekruisigde. Door de kracht van hem die het leven heeft afgelegd, zoals hij het leven heeft opgenomen. Door de kracht van de levende, die is en die was en die zijn zal tot in alle eeuwigheden. Door zijn kracht wordt mijn oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven, zodat ik die straf niet hoef te dragen. En ik de last van Gods toorn niet hoef te ondergaan, zodat ik van het eeuwig oordeel vrijgesproken word en heel dat lijden en sterven van Jezus Christus mij wordt toegerekend door zijn kracht. Zodat over mijn leven, en hou dat goed vast op, zodat over mijn leven nu de glans en de schittering van Gods tegenwoordigheid komt te liggen. Ik zei u vanmorgen, als u nou bij die tafel wegloopt, hè, bedenk dat dan. Hè. Immanuel, God met mij. God met mij. Ook als u straks de deur uitloopt. God met mij. Als ik morgen naar het werk toe moet. God met mij. Als ik naar het college moet of naar school moet. God met mij. God in mij. Ik ben een tempel van de Heilige Geest. Met Christus gekruisigd, gestorven en opgestaan. God met mij. Zit je zo in de klas? Kunnen ze dat zien? Dat je antwoord geeft. Hè? Antwoord op Gods grote daden. Dat je die weerklank geeft, hè, vanuit de schepping. Dat je die liefde van God nu vertolkt. Dat je zegt, ja Vader, dank u wel. God met mij, mensen. Wat is mijn leven licht? Wat is mijn leven geborgen? God met mij. Als ik het ziekenhuis inga. Als ik mijn spulletjes op moet ruimen omdat ik naar een bejaardenwoning ga. God met mij. Immanuel. Ik mag met al de heiligen stralen van Gods heerlijkheid en van Gods waarheid. Dat is de dood van Jezus Christus, broeders en zusters. Dat is wat de prediking van Jezus Christus en die gekruisigd in ons hart wil doen. Dat elke week weer. Om Gods wil, zegt Paulus tegen diezelfde Korintiërs, laat u met God verzoenen door uw leven aan Jezus te verliezen. En die volle gemeenschap met God te mogen ervaren. Dat is ook wat het avondmaal wil doen. Dat is ook waarom wij steeds weer vieren dat Jezus Christus is gekruisigd en gestorven. Waarom wij die kilometers draaien op de zondag. Namelijk om zeker te weten dat die eerste gemeenschap met God in Christus is hersteld. En door zijn dood verworven is. Zodat ook mijn leven weer stralen mag van die blijde glans van het Immanuel. Dat is Advent, hè? Laat uw leven stralen voor God. Laat het schitteren en juichen overal. Want hij komt eraan. En vertel het de volken. In uw eigen leven. Een God die wil wonen bij de mensen. Hij werd weggedragen. Om mij in te brengen in die heilige stad met de straten van goud. Vloeit de stroom met het water des levens. Daar is wonderlijk licht. Zoals nooit is aanschouwd, maar het heerlijkst is. Daar zien wij Jezus. De dood van de levende was het eerste. Het leven van de doden, dat is het tweede. Daar zien wij Jezus. Hebt u voor ogen, broeders en zusters, dat wat er ten volle komt en wat u en mijn leven straks ook ter volle mag bezitten. En wat geen oog heeft gezien natuurlijk, wat geen oor heeft gehoord en wat in geen menshart is opgekomen. Dat dat vandaag in de gemeente te zien mag zijn. En dat u en ik ons dus vandaag ook wel mogen afvragen of ons leven van die glans nou ook werkelijk straalt. De glans van de dood van Jezus. En onze verlossing daardoor. Want de prediking verkondigt ons de koning die ons hart komt bezetten. En onder de prediking druppelt het bloed van de gekruisigde ook over uw en over mijn leven. Elke keer dat u zegt, ja Heer, dat is ook voor mij. Ja, dat is ook voor mij. Ja, dat is ook voor mij. Ja, daar verlang ik ook naar. Oh, en dat krijg ik dus ook. Elke keer weer druppelt dat bloed van de gekruisigde over uw leven. En de geest daalt neer. En hij maakt van u en van mij een woning heilig in de Heer. Laten we de vuur ook altijd weer voor bidden. Dat we dat niet kwijtraken, gemeente. En dat we de vreugde om het sterven van Jezus Christus niet kwijtraken, bedoel ik. Onder het evangelie van de dood van Jezus Christus en de prediking van deze Jezus en die gekruisigd, mag ons hart niet dood blijven. Niet onvruchtbaar blijven. Maar dat is ons verlangen. Dat is ons begeren. Meer dan wat dan ook. Te mogen zijn bij de Heer. Het daar te zijn in zijn heilige woning. En met die scharen mee eeuwig te staan voor zijn troon. Om dienst te doen in zijn koninkrijk. Waar zijn heerschappij de glorie laat zien van zijn naam. Geloven is verwachten en hopen. Maar denk even weer aan Romeinen 5. Wij roemen toch ook in de verdrukkingen. Wij roemen toch ook in de verdrukkingen. Omdat wij weten dat de verdrukking volharding uitwerkt. En de volharding beproefdheid en de beproefdheid hoop, was het niet zo? Geloof is dus ook genieten. Vol vreugde je verlossing vieren. En te mogen weten dat het leven nu staat. In de lichtglans van Gods tegenwoordigheid en liefde. Omdat hij het leven heeft afgelegd. Omdat hij de dood is ingegaan. Op hem is die straf neergekomen. Die ik verdiend heb. Hij heeft dat helse lijden doorstaan. Dat ik had moeten dragen. Maar dat is om zo te zeggen maar de halve waarheid, want hij deed dat. Ja, natuurlijk niet om mij met mijn eigen leven verder te laten gaan. Nee, hij deed dat, want zo ben ik ook gekruisigd en gestorven. Hij deed dat om mij met God te verzoenen. Dat is nou dat doden van die oude natuur. En de heerlijkheid van God in de gemeente te leggen. Opdat u en ik een tempel van God mogen zijn. Heilig in hem. Omdat u en ik dood waren voor God. Omdat ons leven dor en vruchtbaar was. Omdat wij vijanden van God zijn gebleken. En vervreemd raakten van dat leven met God. Hè? Omdat de lichtglans van Gods majesteit ons leven niet meer omstraalde. Omdat het stil en donker bleef op die eerste dag na de zondeval. En er niet meer gewandeld werd in de aanwezigheid van God. De lofzang uitbleef vanuit de schepping. En de tafel, om zo te zeggen, leeg. Want wij waren aan de dood en aan het eeuwig oordeel onderworpen. En van het paradijs en de boom des levens uitgesloten. Nou, daarom nam die donkere steen voor hem de toegang tot het leven weg. Vanwege het stof zijt ge en tot stof zult ge weerkeren. Want ten dagen dat ge daarvan eet zult ge voorzeker sterven. En nou kunnen we daar natuurlijk heel breed over uitweiden. De diepte van de hel gaan zoeken. Om uit te leggen wat dat allemaal betekent. Om van Gods tafel weggestuurd te worden. Van Gods gemeenschap uitgesloten te worden. Huivert u daarvoor? Maar wat de hel is. Wat de diepte van de hel is. Wat de zwaarte van de hel is. Ja, dat kan de gelovige niet begrijpen. Al kunnen we van de angst en van de pijn van de hel natuurlijk wel het een en ander verstaan en ervaren. Want dat is alles wat het leven doodmaakt dus. En wat het leven afsnijdt. En wat de adem wegneemt en de ruimte om er te zijn ontzeggen wil. Dat is wat de kerk van alle eeuwen heeft willen uitdrukken met dat laatste waar we het over moeten hebben vanmiddag. Dat neergedaald zijn in de hel. Dat is een woord dat er oorspronkelijk nog niet bij stond. Dat is pas later toegevoegd. Dat heeft veel discussie opgeleverd in de kerk. Het heeft ook scheiding teweeg gebracht. Ook bijvoorbeeld tussen de Luthersen en de Calvinisten. We kennen natuurlijk van de avondmaalstrijd. Het is misschien wat minder bekend, maar het heeft wel scheiding met zich meegebracht. Want dat Christus in de hel is neergedaald, dat leert de schrift met zoveel woorden niet. Hij is in het dodenrijk neergedaald. En hij heeft gepreekt aan de geesten in de gevangenis, zegt 1 Petrus 3 vers 19. Wat betekent dat? Nou, hij heeft zijn overwinning geboodschapt. Hè? Of dat later verkondigen tot diep in het dodenrijk. Hè? Zelfs dat wankelde en zelfs dat schudde nog. Dat werd door zijn lijden en sterven natuurlijk ook van zijn prikkel beroofd. Maar dat is nog iets anders dan dat hij lichamelijk of geestelijk letterlijk in de hel is geweest. De hel als plaats. De hel als plek van verderf. Hè? Waar het vuur niet dooft. En waar de worm niet uitsterft. En Lutheranen die beweren daarom ook, omdat dat dus niet zo letterlijk in de schriften staat, dat het bij zijn verhoging hoort. Dat is wel een interessante gedachte natuurlijk, hoe verkeerd ook, maar het is wel een interessante gedachte. Dat artikel van de nederdaling in de hel, want zeggen die Lutheranen, ja, hij heeft daar de boodschap van zijn overwinning laten verkondigen. En het heeft de woonplaats van de duivelen met siddering en angst vervuld. Dat is die nederdaling in de helle, zeggen dus de Lutheranen. Maar de catechismus die leert, in aansluiting bij Calvijn, dat het bij de vernedering hoort. Dat ligt nogal een verschil. Is dat nou dat je het bij de verhoging moet nemen? Het ligt daar natuurlijk ook zo mooi, hè? Tussen het lijden en sterven van Christus en de opstanding van Christus. Moet je het nou bij de vernedering nemen? Of moet je het nou bij de verhoging nemen? Nee, zegt de catechismus. Nee, zegt Calvijn. Dat hoort bij de vernedering. Nou, wat is dat dan? Dat zijn die onuitsprekelijke angsten, die smarten, die verschrikking, die helse kwelling, let dan even goed op, waarin hij gedurende heel zijn lijden, maar vooral aan het kruis verzonken was. De hel wordt hier, om zo te zeggen, als samenvatting genomen van al dat gruwelijke lijden, waar Psalm 22 en Psalm 69 bijvoorbeeld van spreken. Mijn kracht vloeit weg als water in de grond. Ik ben moe gestreden, ontwricht, uiteengerukt zijn al mijn leden. Een felle gloed verteert mijn ingewanden. Mijn hart smelt weg als was. Ik heb door dit branden geen levensmoed. Ach, ook dat is maar een uitdrukking van wat de catechismus onuitsprekelijk noemt. Dat is de hel. De Godverlatenheid. Het van God verlaten zijn, zoals de helse angst daar schroeit waar mensen God verlaten hebben. In die hel is Christus neergedaald. God is er niet meer. Zoals Adam zich uitstrekte naar God, terwijl het stil bleef die avond. En hij deed het van nature niet meer. Het was gewoonte geworden. Zo strekte Christus zich aan het kruis. In die avond stond en de nacht die was gedaald uit naar zijn God. Maar God was er niet meer. God hoort niet meer. God steekt zijn armen niet meer uit. Hij houdt zijn engelen tegen. En uit die ruimte, en in die ruimte van de dood, waar niets meer spreekt en blinkt van het leven, klimt de Satan op en stroomt de hel naar buiten om en over Christus heen. Wat is de hel? Ja, wat is de hel? Dat is de climax van al het menselijk lijden en de gruwelijkheden die we hier op aarde horen en ervaren kunnen. De optelsom van al dat kwaad. En de diepte wanneer de zonde doorbreekt. Zoals we kennen daar flitsen van. In de gruwel van de martelkamers van Auschwitz en van Sobibor. En waar de zonde zich manifesteert. In het occulte. De zwarte kunsten, de waarzeggerij. En het oproepen van doden. De afgodsdiensten, zoals die er zijn met hun kinderoffers. En het bloedvergieten. De Bijbel noemt de hel de tweede dood of de poel van vuur, waar de pelgrimsliederen niet meer klinken. Want daar is geen opgang meer naar het hemels Sion. Er is geen hoop meer op het leven in de lichtglans van de heerlijkheid van God. Daar is leven afgesneden. En is er alleen nog maar een tegenover God staan. En een ver, ja, een eeuwig ver van God vervreemd zijn. Kijk, en dat heeft Christus geleden. Heel de tijd van zijn leven op aarde. Maar vooral aan het einde daarvan. Toen hij het ook zo moest uitschreeuwen. Mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? En daar is dat inktzwarte van het eeuwig zonder God zijn. Dat zijn die helse angsten. Die pijn, die verschrikking, die kwelling. En gemeente, zelfs in mijn felste aanvechtingen mag ik er zeker van zijn dat deze dood mijn dood niet is. Oh ja, er is nog het sterven als een doorgang naar de hemel. En er is nog het afleggen van het lichaam en het afsterven van de zonde. Daar is nog die loutering. Maar zelfs in de dood is Jezus Christus nabij. Niet tot aan de poort, maar tot in de poort is hij binnengegaan. En hij heeft in het graf gelegen. De laatste vijand moet nog onttroond worden. En zijn greep op het leven moet nog worden afgenomen. Maar hij is al overwonnen. En ook dat houdt ons dus niet van de gemeenschap met God af. En ook dat kan geen scheiding maken. Nu, God heeft samengevoegd wat bij elkaar hoort. Hè? Het volk dat hij zich gemaakt heeft, dat zal zijn lof bezingen tot in eeuwigheid. En dat zal met hem wonen. In die lichtstad met zijn parelenpoorten. Dat mag ik nu in het geloof ervaren. En in het geloof mij toe-eigenen. Die blijde zekerheid dat God mij niet verlaat. En dat ik er in mijn felste aanvechtingen zeker van mag zijn. Dat ik, als zondaar, door Jezus Christus gered ben van de angst en de pijn van de hel. Ik zal niet zonder God zijn. Immanuel, met God. Ik zal niet van het paradijs zijn uitgesloten. Ik zal door die cherubs met hun brandend zwaard van het geboomte des levens niet worden uitgesloten. Maar ik zal van die stroom van levend water mogen drinken. Waar ik het meest bang voor ben, dat is toch te zijn buitengesloten uit de gemeenschap met mijn God. Dat heeft mijn heiland voor mij weggenomen. Door die straf tot in de dood te dragen en mij van de angst en de pijn van de hel te verlossen. De eerste en de tweede dood is hij gestorven. En alles is voldaan opdat ik leven zou hebben in overvloed. En de heerlijkheid van Gods tegenwoordigheid ook mijn leven zou verlichten. Is dat wat u het meest verlangt? Wat u het meeste vreugde geeft? Dat hij u macht gegeven heeft om kinderen van God te worden. Je hoeft als mens niet naar het sterven te verlangen. Maar te zijn bij Jezus. Is dat niet verreweg het beste? Kunt u het dan ook met Paulus zo meezeggen? Want het leven is mijn Christus. Maar het sterven is mijn winst. Daar te zijn. In die heilige stad. En het heerlijkste is daar. Zien wij Jezus. Dat is wat je zeggen mag, dat wat je zo rijk mag troosten. Als in dit leven het kruis soms zwaar drukt, als Satan op je afkomt, je uitdaagt, zij je belast het. Twijfel probeert te zaaien, verwarring probeert te stichten. De catechismus heeft het over de felste aanvechting. Maar kan dat anders zijn dan dat je bang wordt dat je van Gods tegenwoordigheid wordt uitgesloten? En dat je zonden te groot zijn? Of dat je berouw misschien wel niet voldoende is? En dat je van de macht en de heiligheid en de heerlijkheid van God nog maar zo weinig hebt laten zien en ook begrepen? En het zal waar zijn. En belijd het voor de Heer. Maar jouw Heer Jezus Christus heeft je van de angst verlost omdat hij is weggeborgen. En de angst van de hel gedragen heeft bij het kruisen in die hof van Arimathea. Leer je de genade en de rijkdom van het evangelie kennen. De wijsheid van God en de kracht van God die zijn zoon heeft gegeven. Opdat de ieder die in hem gelooft niet verloren gaan maar eeuwig leven hebben. Zo zeker als dit brood voor je ogen gebroken en de beker je gegeven wordt. Nu begonnen we ermee dat het wel merkwaardig lijkt dat we hier elke week weer bij elkaar komen om te vieren dat onze verlosser is gekruisigd en gestorven en begraven. En dat wij dood zijn, u en ik. Maar broeders en zusters, is het niet veel meer onwerkelijk dat er niet nog veel meer mensen zijn die bij Golgotha en bij het graf niet jubelen? Want het loon dat de zonde geeft is de dood. Maar de genade die God schenkt is het eeuwig leven in Christus. En dus ja, halleluja. Want mijn verlosser is begraven. En ik ben er niet meer. Op mij heeft de dood geen grip meer. En mij moet die zonde macht loslaten. Ik ben er niet meer. En wie gestorven is, is rechtens vrij van zonde. Halleluja. Want ik ben het eigendom van Jezus Christus. En ik mag wandelen, voor eeuwig wandelen in het licht van Gods tegenwoordigheid. Vandaag al. mag die heerlijkheid mijn leven verlichten. Vandaag al mag ik aan de tafel bij God zelf. Wij preken een gekruiste Christus. En we zullen niet besluiten ooit iets anders te doen dan dat. Want onze vreugde en onze verlossing hebben wij in deze Jezus die om ons de vloek gedragen heeft. En mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. O eeuwige vreugde, gemeente. Een eeuwige gemeenschap met God, bij Hem te zijn. En met Hem te zijn. En in Hem te wonen, uit wie en door wie en tot wie alle dingen zijn. Ondergedompeld in de dood van Christus, opdat ik leven mag van Hem, voor Hem. Volle verzekering. Jezus is mijn, in Hem zal ik zalig steeds zijn, wedergeboren. Een nieuwe schepping, kind van de dag, nu ik sta bij het graf en weet dat Christus stierf. En niets, maar dan ook niets, mij kan scheiden van deze liefde Gods, die is in Christus Jezus, mijn Heere en mijn Heiland. Amen.